Dus voor u is het veel fijner, hoor. Zeker als u meekijkt. Dan,
ja.
Dan. Zo, zondagsochtends moet ik er ook aan geloven, dat denk ik. Dus.
Ja.
Dit is een test. Ja?
1, 2, 1.
Goedenavond allemaal. Ik zeg goedenavond allemaal. Ja, kijk, dat helpt. Fijn dat u er allemaal weer bent. Mensen hier in de zaal, mensen die via de kerkradio meeluisteren. En ook mensen die via het filmpje achteraf het nog kunnen gaan bekijken of beluisteren. Fijn dat jullie er zijn. Toen we vorige keer de eerste studie over het naar huis reden, dachten Gineke en ik van, wat heerlijk. Zoveel mensen weer in de zaal, in Outlook daar. Fijn dat zoveel mensen er waren, dat we elkaar weer mogen zien, spreken na afloop. Het was ook in de pauze, het was gewoon een verademing ten opzichte van de periode die we achter ons hebben liggen. We hopen dat het ook zo mag blijven. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft de vorige keer. We hopen dat deze avond ook weer te kunnen gaan doen. programma is, zoals u bekend is, wel hetzelfde als wat u weet voor de vorige keer. Namelijk, we gaan een lied zingen zometeen. Daarna vraag ik om een zegen. Dan gaat Gineke het eerste deel van de studie doen. Begint met Rut 2 ergens, volgens mij. Halverwege is er weer koffie en thee. En daarna doen we weer op het eind een lied en een dankgebed. En daartussen natuurlijk deel 2 van Gineke's studie. Even kijken, wat had ik nog meer te melden? Ja, de link die u kunt gebruiken om het filmpje achteraf te bekijken, die zal ik weer via Scipio publiceren. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen en dan zingen we lied 790. En als het goed is, staat hij hier klaar. En dat is het lied, God is mijn herder die mij leidt. En ik hoop dat u dat lied ook een klein beetje kent en mee kunt zingen. Het is ook een toepasselijk lied, zeker als we zingen, Heer, ik vertrouw op u alleen, want uw trouw en goedheid volgen mij, genade leidt mij naar huis. En Rut vertrouwde ook op de God van Naomi en volgde haar. En daarop volgde God met zijn trouw ook Rut. En leidde haar in genade naar Bethlehem. En ook naar haar verdere toekomst. Een hele belangrijke toekomst. Waarin zelfs de Messias daar ook een rol in speelt. Dat heeft u de vorige keer ook kunnen horen, kunnen vernemen. Maar laten we dit lied zingen. God is mijn herder die mij leidt. Ik hoop dat u de melodie ook een beetje kent. Ik doe dan maar een poging om in te zetten. Hoe was het ook alweer? En zegen vragen. Vader in de hemel, willen u danken dat we het mochten zingen. Uw trouw en genade volgen ons. Uw genade leidt ons. Dat deed u in het geval van Rut. U doet het ook naar ons toe. Als we ooit naar ons veilige eigen huis, het eeuwige huis, mogen komen. Dank u wel, Heer, voor die genade die we mogen ontvangen. Dank u wel voor het verre gezicht. Dank u dat we hier weer samen mogen komen. Dank u voor uw woord, dat we opnieuw mogen ontvangen, mogen bestuderen en dat het ons opnieuw mag leiden in ons leven. Help ons om ook door het verhaal van Rut te leren wat vertrouwen is. En te leren, Heer, hoe groot en hoe rijk uw woord ook is. Wilt u Ginnik ook helpen, Heer, in het uitleggen van het woord, dat we het mogen verstaan en het mogen doorgronden om het dan ook toe te passen in ons leven. Wilt u ons zo zegenen? We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Dan gaat Ginnik zo meteen beginnen. Nog even een korte samenvatting van de vorige avond. Het mooiste vond ik, een van de mooiste dingen vond ik eigenlijk ook wat de titel betreft. En die titel was Schuilen onder de vleugels van de Almachtige. Is dat geen prachtige samenvatting eigenlijk, geen prachtige titel van de studie van de vorige keer? En het meest belangrijke wat we hoorden is ook de geloofsbeslissing die Rut nam. Op het moment dat ze moest kiezen of ik blijf in Moab met haar familie, of ze ging met Naomi naar Bethlehem. En ze koos voor het laatste. Ze deed een moedige beslissing en ze ging mee met Naomi naar Bethlehem. En ze sprak die bekende woorden uit. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Wat een geweldige, krachtige beslissing die ze genomen heeft. En die beslissing is ook wel mede genomen door het getuigenis van Naomi. Want die heeft daar natuurlijk ook geleerd wat het is om een leven met God te hebben. En zo mocht ze ook deel uitmaken van het heilsplan van de Heere God. Want u weet ook dat ze voort is gekomen in het heilsplan en in het voorgeslacht van de Heer Jezus, van de Messias. We hebben dus twee lessen gehad. De eerste les was: een getuigenis is zo belangrijk, want daardoor kun je mensen tot een keuze maken, zoals Naomi dat deed richting Rut. En zo mogen wij ook getuigen richting anderen, om ook zo mensen ertoe te bewegen een geloofsbeslissing te maken. En de tweede is: neem dan ook die beslissing. Dat is die tweede les. Een krachtige keuze maken voor de Heere. En dat is ook les 2. Dat is dan even heel kort samengevat wat we de vorige keer gezien hebben. Het is nu aan Ginneke om het vervolg te gaan oppakken.
Ja, het is weer een voorrecht samen te mogen zijn en verder te mogen gaan met het boek Rut. We zijn vorige keer gebleven bij hoofdstuk 2, vers 13. Daar gaan we weer oppakken. En zet maar bij het begin van 2 even.
Even kijken waar je begint.
Ja, we hadden. Nou, ik wou zeggen, we hebben van Rut 2 hebben we gezien dat het daar gaat om één bepaalde dag, dankjewel, één bepaalde dag in het leven van Rut. Dat hadden we vorige keer na de pauze gezien. En we hebben gezien dat op die ene bepaalde dag, zo zijn er dagen die de Heere God voor ons bepaald heeft waarop beslissende dingen gebeuren. En zo was dat ook in hoofdstuk 2, waarop op die bepaalde dag die ontmoeting tussen Rut en Boas, tussen Boas en Rut plaatsvond. En dat was niet zomaar een ontmoeting, zeiden we, dat was volgens Gods plan. Dat is belangrijk dat we zien. God bepaalt ons leven. En u weet misschien nog wel dat ik vorige keer zei, naar aanleiding van hoofdstuk 2 aan het begin, dat sommige vertalingen zeggen, met name de Statenvertaling, bij geval kwam ze daar. Nee, het was niet bij geval. Er staat woordelijk, haar gebeurtenis gebeurde. Een beetje vreemd Nederlands als ik het woordelijk vertaal, maar daar wordt mee aangegeven, het was door God bepaald en geleid. Zoals we ook zongen, u leidt mij, hè, zoals de herder de kudde leidt. Het was dus volgens Gods plan. En we hebben daarvan gezien, dat tweede hoofdstuk, hè, waar Rut en Boas elkaar dan ontmoeten, de inleiding dat op een bepaalde dag, naar Gods plan, kwam ze daar op de akker van Boas. En we hebben ook geluisterd naar dat gesprek tussen Boas als werkgever met zijn werknemers. En we zagen ook dat Boas meteen zag, hey, daar zie ik iemand. Dat moeten we ook oog voor hebben. Hij was ook een man, hij had gezien. Die jonge vrouw. En toen vroeg hij meteen aan zijn voorman, hè, wie is dat nou? Dat hebben we vorige keer gezien, het gesprek tussen Boas en zijn werkers. En daarop aansluitend het gesprek tussen Boas en Rut. En we zagen, en daar zouden we dan de draad oppakken. Dan scrollen we even door. We zagen dat Boas heel goed weet wie en wat Rut was. En als zij dan vraagt, waarom krijg ik zoveel privileges? Want ze mocht overal komen, ze hoefde niet alleen maar daar wat op de grond lag, ze mag achter die meisjes aan, ze mocht ook tussen de garven komen. En dan valt ze, hè, zo ter aarde en dan vraagt ze, waarom krijg ik zoveel privileges, hè, terwijl ik maar een vreemdelinge ben? En dan zegt zij, ik weet wat je gedaan hebt, hè, voor je man, voor je schoondochter. En daar eindigden we met die belangrijke woorden van Boas, dat hij zegt, jij bent als een arm vogeltje, hij zei niet als een arm vogeltje, hij zei, jij bent komen schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Je zou kunnen zeggen, dat was hun contactpunt, hun ontmoetingspunt. Dat is heel belangrijk, die uitspraak. Schuilen onder de vleugels van de Heere God vinden we in die bekende psalm 91. Gezegend hij die schuilt onder de vleugels van de Almachtige. Er zijn nog wat psalmen die dat noemen. En dan was de reactie die je hoorde van dat zij die niet gekend was, een vreemde. En in het Hebreeuws is daar een voor mij onvertaalbare woordspeling. Maar eigenlijk is ik de ongekende ben nu gekend. En zij wordt getroost. En dan vindt daar ook een proces van integratie. Een belangrijk thema, een thematische lijn. Ze krijgt een privilegestatus en nu begint een integratieproces. Ze is geen vreemde meer, ze is geen onbekende meer. Dat is een belangrijk punt. Het opnemen van de medegelovigen in de geloofsgemeenschap. Hoezo vreemde? Dat leert de Bijbel niet. Dat leert deze geschiedenis van Rut ook niet. Als je denkt een arme, vreemde, Moabitische uit Moab, ja, uit Moab. Die mochten niet eens in vergadering, Deuteronomium 23 zegt, in zoveel generaties, de Moabieten mogen niet in jullie vergadering komen. En moet je zien wat er nu gaat gebeuren. We zouden oppakken bij vers 14. Klopt het wat ik zeg? Want ik probeer het altijd maar na te trekken. We zouden oppakken dus bij vers 14 en dan gaat het over de etenstijd en dan puntje, 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 wat daarna gebeurt. Dus na dat hoogtepunt, hè, van dat gesprek, wanneer Boas zegt, ik weet dat jij bent komen schuilen onder de vleugels van de Heere God, nou, dan gaat zij dus aan het werk, maar er komt een moment, zegt vers 14, dat is etenstijd. En ik stel voor dat we eerst het gedeelte 14 tot en met 17 lezen. Daar gaat het over de etenstijd en wat daarna gebeurt. In vers 14 lezen we dat het etenstijd was. En Boas zegt dan tegen haar, let op, hij zelf, hè? Boas, hij laat het niet zeggen door een of andere jongen, een of ander, of die meisjes die bundels aan elkaar bonden. Nee, hij zelf. Dat is een detail. Hij zelf zegt tegen haar, kom hier naartoe, kom daarbij en eet van het brood. En dan zegt ze ook, en zegt hij, en doop je brood, je brokbrood in, ja, sommige vertalingen zeggen zure wijn, andere zeggen azijn. Wat er staat in het Hebreeuws is zuur. En dat kan azijn zijn, het kan wijn zijn. Het was in ieder geval een soort, wij zouden zeggen, een soort dressing of een soort sausje. Ja, ik ben niet zo culinair thuis in al die, denk iets van, de dames die helpen me wel een, wat zouden we zeggen, een zuur, een pittig zuur sausje. Ja, zoiets. Nou, dus het is niet zo wat sommige vertalingen zeggen in de zure wijn of in de azijn. Nou, dat zou ik niet zo fijn vinden. Maar goed, in ieder geval, ze wordt uitgenodigd. Daar gaat het om. Uitgenodigd in de kring? Een vreemde, een arme, een behoeftige, dan zeg je toch, joh, daar is nog wel een plekje, ga daar maar zitten. Dat dit zoveel aandacht krijgt van de door God geïnspireerde verteller, is voor ons een actuele, praktische les. Er is niemand die daar in een hoekje gaat zitten, want jij bent, ach jij. Nee, kom erbij. Je hoort erbij. Kom in de kring. Een praktische, concrete les voor ons hier en nu. Ze wordt uitgenodigd. Eet met ons. Samen eten, samen delen. En jij doopt met ons, hè, in de saus, doop jij je brood. En dan zit ze daar naast de maaiers. En ja, laten we maar zeggen, die mensen daar zijn ook mensen van vlees en bloed. En ik kan me zo voorstellen dat die meisjes die daar bezig waren, ja, de hele dag met het bundelen van dat wat geoogst werd, daar maakten ze bundels van. En dat werd weer die schoven werden weer bij elkaar gezet. En dat die meisjes ook wel zo schuin. Wat moet jij? Wat moet jij? Of wat jaloers, want wat er nu gebeurt, dat is heel bijzonder. Dan staat er, hij reikte haar, en dan staat er in het Hebreeuws een bijzonder woordje, dat komt alleen nog één keer of twee keer voor, kali. En kali wordt wel vertaald met geroosterd koren, of iets van aren. Nou, wat het is een lekkernij. Een bijzondere tractatie. Bij een oogstfeest, dat was koren, dat werd geroosterd. Nou, dat is al lekker, krokant. En dan werd het ook wel, zegt de overlevering, werd het ook wel eens in bijvoorbeeld honing geroosterd. Dat was heel lekker. En hij zelf reikt haar dat aan. Let op dat detail. De rijke Boas, de vooraanstaande welgestelde, bekende man. Een contrast met Rut, de vreemde, en zij de vreemde, hij de vooraanstaande burger. Zij arm, hij de rijke welgedane man. Zij hulpbehoevend, zij kwetsbaar, hij beschermend en sterk. Maar we zeiden al, dat contrast geldt bij de Heere God niet. Als je het contactpunt hebt onder de vleugels van de Almachtige. En hij reikt haar dat persoonlijk aan. En dat is geen detail waar je overheen moet lezen. Hier zit al een gebaar in van, Rut, ik zie jou. Ja, ik zie jou. Maar je moet het wel zien. Het staat er, dat is bijzonders. En dan staat er, ze at, ze wordt verzadigd, ze houdt over. Heel snel, zegt de verteller, ze heeft overvloed. Het thema van geen armoede, geen honger meer, maar verzadiging en overhouden. Let op die details. Wat was het kenmerkende van hoofdstuk 1? Honger, dood, leegte. Nu, verzadiging. Over hebben en aan het einde, ik anticipeer, ik verklap, volheid. Daar gaat het naartoe. Nou, dan zegt vers 15, ze staat op, om, en ze gaat weer aren rapen. U weet, dat is volgens de wet van Mozes. En dan gebeurt er iets in vers 15 en 16, een onderrondje tussen Boas en zijn werknemers, zijn knechten. Dan zegt hij, zijn gebod, jullie laten haar tussen de schoven. Een privilege, daar vind je veel meer. En val haar niet lastig. Waaruit je leest, het was dus wel gebruikelijk dat ze afgekapt konden worden. Of dat ze lastiggevallen konden worden. Dat ze geïntimideerd konden worden. Dat die jongens handtastelijk konden worden. Hij had toch ook al gezegd, raak haar niet aan. Waaruit blijkt dat het niet risicoloos was wat ze deden. Hieruit blijkt zijn zorg. Zijn, maar ook zijn gulheid naar haar toe. Want dan, ze mag daar ook pakken. En dan komt ook een heel delicaat detail in vers 16. Dan zegt hij, je zegt niks, maar onopgemerkt laat je wat expres, die haal je maar uit die bundels, je trekt het eruit en je laat het onopgemerkt vallen. Dan kan zij dat oppakken. Wat een detail. Ook iets om van te leren. En dan zeg je niks als zij dat oppakt. Want dan heeft ze natuurlijk veel meer. Wat leer je hieruit, lieve mensen? Dat hij zorg voor haar heeft, gul is, maar ook dat hij haar eer niet wil beschamen. Je bent niet een arme vreemdelingen die hier wat komt bedelen. Nee, je hebt het zelf met je eigen handen gewerkt. Dit is zo delicaat, dit is zo gevoelig. En daar moeten we uit leren. Hoe ga je met anderen om? Krenk je andermans gevoelens? Ben je ook zo zorgvuldig in je omgang met je naasten? Of zeg je maar wat, doe je maar wat? Dit is heel praktisch, concreet, voor hier en nu. De omgang met elkaar. De omgang van een hogere met een menselijk gezien minderen, maar zo zag hij het niet. Mensen gelijken. Hij spaart haar eergevoel, maar hij gunt haar een heleboel. Dat is wat we zien. Hij gunt haar zoveel en daardoor kan ze, zegt vers 17, aan het einde van de dag, kan ze dan een heleboel op, heeft ze een heleboel opgeraapt. En dan zegt het einde van dit versgedeelte in vers 17, ze heeft dan zoveel tot de avond, dus ja, totdat de zon ondergaat, dan kun je niet meer aren rapen. En dan staat er, ze klopte het uit. Nou, wat was dat nou? Als je een kleine hoeveelheid tarwe, gerst, oogst had, dan klopte men dat met een stok uit. Dan vielen de stengels eraf, eventueel al het kaf, maar vooral de stengels. En dan hield je die korrels over, die werden verzameld. En lieve mensen, wat is het dan? Hoeveel heeft ze dan? Circa een eva. Nou, een eva, dat is niet weinig. Dat is een inhoudsmaat die minimaal 22 kilo bedroeg. Afhankelijk van de periode, afhankelijk van welk volk een eva gebruikte. En in een bepaalde tijdsperiode van de geschiedenis in het oude Nabije Oosten, bij bepaalde volkeren was een eva meer. Het kon tot 35 kilo zijn. Maar het zit tussen de 20 en 35 kilo. Nou, ik ga ervan uit zo'n beetje 22 kilo. Heb je wel eens met een koffer gesjouwd die net mag? En dan smokkel je nog wat erbij, weet je wel, een beetje. Maar zo'n koffer van 22, 23 kilo, nou dan ben je blij dat hij wieltjes heeft, toch? En lekker trekken. Maar hier staat, zij, het is ongeveer een eva. En dan zegt vers 18, dan gaat ze naar huis. Vers 18a zegt, ze pakten het op, ja dat staat er zo laconiek. Maar het is wel een eva. Dat schooit ze dan op de schouder. Dus we zeiden al, toen we zagen vorige keer dat Rut zei, ik ga Aaron rapen. Toen zei ik, ze is moedig, ze is dapper, ze is impuls, ze is ja, ook wel een bepaald impuls, maar ze is vooral ook werkwillend, werklustig, maar ze moest ook sterk zijn. Want de hele dag in de brandende zon bukken hè, om die Aaron te rapen, maar dan nog eens aan het einde 20, 22, 23 kilo over zijn schouders sjouwen en dan naar bed bij hem. Dan ben je sterk. En het staat hier zo compact. Ze pakten het op en ze komt in de stad. En dan zegt vers 18b, hè, dan is daar haar schoonmoeder en die ziet het. En die is natuurlijk onder de indruk. En dan zegt vers 18 ook, toen bracht ze naar voren, toen pakte ze wat ze had overgehouden van toen ze gegeten had en over had gehouden. Dus ze had overgehouden met de gedachte, weer zo'n tier gebaar. Dat is voor mijn schoonmoeder. Zie de relatie tussen schoonmoeder en schoondochter. Ik zei al, de mythe dat schoonmoeders en schoondochters, dat nooit goed gaat, dat wordt hier helemaal van de tafel geveegd, want we hebben gezien wat een relatie. Een liefdesrelatie tussen Naomi en Rut. Rut en Naomi, wederzijds. En dan geeft ze wat ze heeft overgehouden. En dan zegt vers 19, tot en met 22, wat nu het gesprek is wat dan volgt. Vers 19 zegt... Dan zegt haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag Aaron geraapt? Waar heb je gewerkt? En ze is zo onder de indruk van wat ze heeft gezien. Een overvloed aan eten wat ze net heeft mogen opeten. En een Eva-oogst, een Eva-gerst, dat ze zonder antwoord af te wachten bij wie ze gewerkt heeft, spreekt ze al een zegenwens uit over degene van wie ze niet weet is wie het is. Ze zegt, en hier zie je een andere Naomi. Vergelijk het eens met Naomi die zei, de Heere heeft mij kwaad aangedaan, de Almachtige heeft zijn hand tegen mij uitgestoken, de Heere is tegen mij. Zie je hier hoe haar gemoedstoestand, haar uitingen, haar houding gaat veranderen? Wie doet dat? Wat doet dat? Wie en wat? Dat doet de Heere God. Hoe? Waarmee? Door zijn zegeningen te laten zien. Zij ziet de zegeningen. Zij heeft nu een volle buik. Ze ziet, er is een Eva vol met gerst. En dan gaan haar ogen weer open. Je moet oog hebben om Gods zegeningen te zien. En dat verandert haar. Weer zo'n praktische les. Als je Gods zegeningen gaat zien, dan verandert dat jouw innerlijke persoonlijkheid. Het laten de hardheid, de korst van bitterheid die over haar ziel was gegroeid, die begint nu te smelten. Doordat haar ogen opengaan voor Gods zegeningen. Dat is voor ons belangrijk, dat tot ons te nemen. Laat onze ogen open zijn om Gods zegeningen te zien. En ze te tellen, zoals een lied zegt. Gods zegeningen. En dat verandert ons. Dat neemt de bitterheid weg bij Naomi. Dus zij spreekt al een bijzondere zegen uit, die ook niet zo vaak in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt, naar iemand die je niet kent. Het is altijd gezegend jij, mogen jij gezegend zijn die? Ja, iemand die je weet, kent. Maar nu is het hij bij die je gewerkt heeft. Hij die hè, naar jou heeft omgezien. En dan komt in het slot van dat 19e vers. Dan vertelt ze pas aan haar schoonmoeder bij wie ze heeft gewerkt. En het is alsof de verteller spanning opbouwt. Ik zei al, het is een meesterverteller. Of vertelster. Misschien is het wel een vrouw geweest. We weten het niet. Maar door de Heilige Geest geïnspireerd is dit geschreven. En de spanning wordt opgebouwd door helemaal aan het einde van het vers pas te zeggen. En de naam van de man bij wie ik gewerkt heb is, en dan komt het, Boas. Helemaal aan het einde van de mededelingen. En dan zegt Naomi in vers 20 tegen haar schoondochter, mogen hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heer. Verder zei Naomi tegen haar, deze man is aan ons, is een bekende van ons. Hij is onze losser. Dus Naomi zegt, dat de Heere, hè, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft. Ze gaat steeds meer zien van Gods genade, Gods leiding waar we over zongen, van Gods goedheid. En dan zegt ze weer een zegenwens, die spreekt ze weer uit. Gezegend mogen hij worden door de Heere. En dan komt ze met een seante mededeling. Een opzienbarend gegeven. En dan zegt ze, deze man, die is van onze bekende. Sommige vertalingen zeggen verwant. Maar het is hetzelfde woord dat staat in hoofdstuk 2, vers 1. Daar staat in uw vertaling mogelijk ook een bloedverwant. Dat staat er niet zo. Woordelijk staat eigenlijk een bekende, een goede bekende. Hij hoort tot onze bekende. Maar de slotmededeling aan het einde van vers 20, die springt er wel uit. Die zegt, hij is een van onze goëls, ofwel een losser. Nou, wat is nou een losser? In het Hebreeuws goël. En ik vind het eerlijk gezegd makkelijker om te praten over een goël dan over een losser, want we zeggen, ja, wat is dat nu? Nou, het is afgeleid van het Hebreeuws werkwoord gaal, en dat betekent een prijs betalen om iemand los te kopen, terug te kopen, of om iets, een bezit, terug te kopen. Dus iemand of iets, een bezit. En in de Torah, in Leviticus 25, vers 23, wordt de bepaling gegeven dat wanneer iemand van in een familie een verwant heeft die zijn bezit, zijn familiebezit, moet verkopen vanwege nood, vanwege armoede, dan is het de geestelijke taak, de geestelijke, ethische, morele plicht, dat iemand die in staat is om dat te doen zegt, familiebezit uit in vreemde handen? Nee, want dat is belangrijk in het oude Israël, dat elke familie zijn bezit hield. Dat het niet in vreemde handen zou komen. Dat is belangrijk. En dan was het een geestelijke plicht van degene die dat kon, dat die dan als goël, als terugkoper, als loskoper zou optreden. Dat die zou zeggen, ik koop dit bezit terug, zodat het in de familie blijft en het niet in vreemde handen komt. In Leviticus 25 verderop, vers 47 tot 55, daar komt datzelfde principe voor, maar dan als een familielid zich vanwege armoede zichzelf als slaaf heeft moeten verkopen. Dan is het ook, en mogelijk nog meer, de plicht dat iemand dan als goël, als terugkoper optreedt en zegt, Ik ga mijn familielid terugkopen. En je betaalt de prijs. Je staat ervoor. Je doet wat. Daarom is het beeld van de goel, de losser, hij die een losprijs, een terugkoopprijs betaalt, is een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Daarom is er ook een lied in de oude Johan de Heerbundel die zegt, hij is mijn goel. Nou, vroeger werd dat wel gezongen, ik weet niet of het nog... Kent u dat? Hij is mijn goel. Ja, daar staat het ergens. En dan denk ik vroeger, als ik dat dan hoorde, zou men nou weten wat een goel is? Ja, maar dat is dus een terugkoper. En dan weet u wel wat het is. De Heer Jezus, die aan het kruis met zijn bloed mij, jou, u, ons terugkocht uit de klauwen van Satan. Ons heeft vrijgekocht. Nou... Dat is wat er in de bepalingen van de Torah staat. En de vraag is, waarom zegt Naomi dit? Mogelijk vinden we het antwoord op die vraag als we zien wat zij aan het bedenken is in hoofdstuk 3. Want een goel... kon ook een andere taak hebben, maar zij combineert daar nog bepaalde andere aspecten, namelijk het zwagerhuwelijk, dat ze daarop doet. Maar in ieder geval, hier lijkt ze ergens op te anticiperen. Hij is een losser van ons. En dan zegt de verteller in hoofdstuk 1 vers 21, Rut... De Moabitische, dat benadrukt hij nog eens, het is een Moabitische. Hij heeft ook gezegd, je moet bij mijn knechten blijven, totdat ik met de hele oogst klaar ben. Naomi zegt dan tegen haar schoondochter, tegen Rut, het is goed, mijn dochter, dat je daar blijft. Dicht bij zijn knechten, had hij gezegd, moet je blijven, totdat zij met mijn hele oogst klaar zijn. En dan zegt Naomi in vers 22, Naomi zegt tegen haar schoondochter Rut, het is goed mijn dochter dat je met de meisjes die met hem werken, dat je met hen meegaat. En dan zegt ze ook, opdat ze jou in een andere, op een andere akker niet zullen lastigvallen. Zie je, weer komt naar voren. Je kunt lastiggevallen worden. Het is niet zonder risico. Het is geen fijne taak die ze op zich had genomen. He, dat ze je niet op een andere akker zullen lastigvallen. En dan eindigt de verteller met te zeggen, Rut blijft op het veld van Boas tot het einde van de oogst. He, tot het einde van de oogst van de gerst en van de tarwe. Ze blijft om aren te rapen. Dat is ongeveer de tarwe, eerst de gerst en dan de tarwe, van april, begin april, mei tot, ik denk, medio juni zo. Dus zo'n 2,5 maand was ze daar wel op de akker bezig. Eerst het gerst, april, mei tot half juni met de tarweoogst. Dus eerst de gerstoogst, dan de tarweoogst. En dan staat erbij en ze blijft bij haar schoonmoeder, bij Naomi. Als we dit hoofdstuk nou samenvatten, we hebben al een aantal praktische, concrete lessen voor hier en nu geleerd, over integratie, een medegelovige, iedereen moet erbij, iedereen in de kring, geen onderscheid, liefdevol, tactvol, met voorkomenheid elkaar, met elkaar omgaan, oog hebben en gevoel hebben voor de gevoelens van de ander, respect hebben, dat uiten, dat zijn allemaal dingen, praktische dingen die we geleerd hebben. Maar ook wat we zagen, hoe je elkaar geestelijk meteen kunt herkennen, wat Boas zei, jij bent komen schuilen onder de vleugels van de God van Israël, onder de vleugels van de Almachtige. Nou, dat gebeurde daar allemaal in die omgeving van Bethlehem. Ja, dan kunnen we naar hoofdstuk 3, maar ik kijk even naar Reijer, is het, of naar Alex, allebei. Is dit een mooi moment om vast te pauzeren? Ja? Goed, ik zie meer instemming. En dan kunnen we na de pauze dan naar Rut 3 gaan. En dit is ook het opbouwen van spanning. Ja. Ja. Ja, dan gaan we naar hoofdstuk 3. Het wordt nog spannender. Ja, ik heb nogal nagedacht, wat zet ik nou als titel, samenvattend, de inhoud, de hoofdlijn van Rut 3. Nou, ik zou u willen uitnodigen, denkt u daar zelf eens over na, omdat u zegt, nou, ik zou daar dat van maken, ik vind dat dit eruit springt. Er zijn meerdere dingen, maar het gaat vooral om een nachtelijk gesprek tussen Boas en Rut. Kan best zijn dat u aan het einde, als we de inhoud hebben bekeken, zegt, nee, het gaat om, nou, puntje, vult u het maar in, dat wat er uitspringt. Nou, ja, hier komt wel veel spanning, maar eigenlijk, maar ook dat mag u beoordelen, volgende keer bij Leven en Welzijn, als we hoofdstuk 4 gaan doen, dan loopt de spanning naar een climax. Want dan denk je, hoe gaat dit eindigen? Moeten we eerst zien wat hier gebeurt. Maar echt spanning, dat heb je in hoofdstuk 4. Hier uiteraard ook. Nou, ik stel voor het zo te doen, vers 1 tot en met 5 is de inleiding. Dan is het Naomi die een bepaald plan heeft bedacht en dat gaat ze onthullen, dat gaat ze bekendmaken aan Rut. En dan vers 6 tot en met 15, dat is eigenlijk het hoofddeel. Dat is dan die nachtelijke ontmoeting die plaatsvindt tussen Boas en Rut. En dan vers 16 tot en met 18 is de uitleiding. Nou, ik weet niet hoe ver we komen. Maar we komen, je bent precies op het moment dat we bij de inleiding beginnen, Eipie. Dus, en Dirk ook, welkom Dirk. Ja. Dus het spannende hoofdstuk 3. Ja, dit hoofdstuk wordt nou nogal eens door bepaalde mensen naar voren gehaald als ze het hebben over, ja, toch wel een beetje koppelen en een beetje uithuwelijken, maar vooral koppelen en dat soort dingen. En dan wordt er wel eens een beroep gedaan op Naomi. En dan nog wel wat gewaagde plannen. En ik hoop dat we aan de hand van de inhoud van hoofdstuk 3... de conclusie kunnen trekken of dat nou wel zo de bedoeling is aan de hand van Gods woord. Want laten we maar als inleidende opmerking zeggen dat niet alles wat er in de Bijbel staat, is ook de bedoeling dat je dat exact zo gaat nadoen. Je moet ook goed luisteren hoe mensen, in dit geval Boas, op bepaalde plannen reageren. Dat is de sleutel op het antwoord. Was het plan wat Naomi gaat onthullen nou echt wel conform het gebruik, de ethiek, de moraal van het toen en daar? Of zeg je nou, het is een gewaagd plan, maar God heeft het ten goede gekeerd. Dat antwoord mag u aan het einde van de avond geven. Als we zover komen dat we ergens toch wel bij vers 10 of 12 uitkomen. Maar eerst dan de inleiding. Naomi bedenkt een plan en dat gaat ze onthullen. Dan lezen we, Naomi, schoonmoeder van Rut dus, Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, Betty, dat betekent mijn dochter, zou ik geen rust voor je zoeken, zodat het goed met je gaat? Dit is Naomi, waarbij de bittere korst al heel erg weggesmolten is. Het Het is niet meer de zelfgerichte, in zichzelf gekeerde, verbitterde Mara, noem mij maar Mara, want de hand van de Heere is tegen me uitgegaan en de Heere heeft mij kwaad gedaan. Ze heeft nu geleerd te zien welke zegeningen de Heer heeft. En door het zien van die zegeningen, dat noemden we voor de pauze, is die bitterheid veranderd in zorg voor die lieve Rut. Rut, die bij wijze van spreken een klap in haar gezicht kreeg, dat zeiden we aan het einde van hoofdstuk 1, toen ze zei, leeg ben ik teruggekeerd, terwijl haar lieve schoondochter, die zei, ik zal je nooit verlaten, naast haar stond. En dan zeg je nog, ik ben alleen teruggekeerd. Omdat ze de zegen van een schoondochter die zich aan haar vast had geklampt, niet zag. Dat ze de zegen van een schoondochter die door haar getuigenis tot bekering was gekomen, zag ze ook niet. En door die blindheid was ze verbitterd. En nu neemt ze het initiatief, omdat ze nu gericht is op Rut, haar welzijn. Ze maakt zich nu zorgen. Dat is nou een echte schoonmoeder. Die maakt zich zorgen. Hoe zou het nou met Rut verder moeten? Als ik er niet meer ben. Wat zal er met haar gebeuren? En dan zegt ze, mijn dochter, zal ik geen rust voor jou zoeken, zodat het je goed zal gaan? Ze wil het goede voor Rut. En dat woord rust, het woord rust heeft in de Hebreeuwse Bijbel een bepaalde connotatie van rust bij een echtgenoot. Een vrouw die niemand heeft, heeft geen rust. Je bent of in het ouderlijk huis, als er geen ouders zijn, bij je oudste broer, of welke broer dan ook, of bij je man. Maar los, alleen, daar heb je geen rust. Rust is wanneer je gesetteld bent, je geen zorgen hoeft te maken hoe het over veiligheid en dat soort dingen. Ik wil die rust voor jou, zodat het jou goed zal gaan. Wat mooi is dat. Kunnen we ook leren. Afzien van jezelf en je oog richten op de ander. Ik wil dat het met jou goed gaat. Kennen we dat? Kijken we zo naar elkaar, ook binnen Luctor. Ik wil dat het goed met je gaat. Niet zo op jezelf gericht zijn. Wat kan ik doen? Wat kan ik bedenken? Nou, Naomi bedenkt wat. Maar het is wel een gewaagd plan. Super gewaagd. Maar de ontvangen zegeningen, en dat is mooi, hebben haar oog geopend voor Gods genade. Voor Gods gunst bewijzen, zoals Jeremia zong. Op de puinhopen van Jeruzalem zong hij, het zij de gunst bewijzen van de Heere dat we nog niet zijn omgekomen, klaagliederen. Nou, haar ogen zijn open voor Gods gunst bewijzen. En met haar bitterheid is ze op zichzelf gericht geweest en nu richt ze zich op Rut. En dan denkt ze, hoe blijft deze onbeschermde weduwe achter. En dan zegt ze, en in het Hebreeuws gebruikt ze een uitdrukking die betekent nu aandacht. De vertaling zegt, wel nu, maar het is een aandachtvraag. Rut, even goed je aandacht, hè? Boas, bij wiens meisjes jij hebt gewerkt, en dan stelt ze een retorische vraag, is dat geen bekende van ons? Geen verwant. En dan zegt ze, let op. Zegt ze weer, let op. Ja, je moet die schoonmoeder ook in de gaten houden, let op. Vannacht is hij op de dorsvloer. Hoe weet ze dat? Ja, Bethlehem, een klein stadje, klein dorpje. Iedereen kende elkaar, wist blijkbaar ook heel veel van elkaar. Ze waren tenslotte familie. Dus zij wist, hoe is niet relevant. Maar vannacht is die op de dorsvloer. En dan gaat hij daar De gerst gaat hij wannen. Nou, wat is dat? Dan gaat de dorsvloer, dat is een, op een hogere, een wat hogere plek, buiten de stad, een verharde vloer, en daar werd dan de oogst op verzameld, en dat werd dan ook in de avond, zo in de middag, dan komt daar die wind, vooral vanuit de kust, vanuit zee, komt daar die avondwind en die helpt dan dat het kaf en de stengels en alles wat onbruikbaar is, dat dat wegdwarrelt. Vandaar dat een Israëliet wordt aangesproken, bijvoorbeeld Psalm 1, de goddelozen die zijn als kaf voor de wind. Waardeloos, wortelloos, vruchteloos, machteloos. Nou, laat ik niet het gaan hebben over beeldspraak in Psalm 1, maar kaf, dat is waardeloos. Nou, dat kaf waait dan weg en daar is hij dan vanavond en de rest van de nacht. Ze zegt dat, zonder omhaal van woorden. En dan gaat ze nog een puntje verder, in vers 3 en 4 geeft ze instructies. Nou moet je je wassen en je moet je, ik vertaal het met insmeren. De meeste vertalingen zeggen zalven. Nou, dan krijg je de meest uiteenlopende verklaringen van een rituele zalving tot, nou ja, een heleboel dingen die er niet staan. Er staat gewoon een ander werkwoord, het werkwoord insmeren. Als dames, of soms ook heren, als je je insmeren, zeg je toch ook niet, ik ga me zalven? Zeg jij dat, Eipie, ik ga me zalven? Nee, ik smeer me in, of wie dan ook. Dan zeg je toch, ik smeer me in. Maar die vertaling zalven heeft al menige wanverklaring in de hand gewerkt. Want dan denk je, zalven, ja, de koningen werden gezalfd, de priesters werden gezalfd. Een cultische, taakvoorbereidende, rituele zalving van priesters, koningen. Dat is een ander werkwoord, het werkwoord mashach. Dat is echt zalven, zoals een priester en een koning werd gezalfd. Waar het woord Mashiach, gezalfde, Messias, is afgeleid. Maar hier staat een heel ander werkwoord. Dus ik vertaal het met insmeren. Smeer je lekker in. En dat heeft een betekenis. Dus smeer je in en doe je kleren om. Dus doe wat anders aan. Wat betekent dit? Deze instructies geven aan, nou leg je als weduwe je rouwkleding af en je lekker insmeren met een lekker geurende olie is teken van mijn rouwperiode is voorbij. Wat deed David toen hij rouwde over zijn kind? Hij schoor zich niet, hij waste zich niet, hij verkleedde zich niet, hij smeerde zich niet lekker in. Maar toen de rouwperiode voorbij was, deed hij dat wel. Vind je vaker in de Bijbel. Vandaar dat men zich niet verzorgt, ook in periode van rouw, ook in periode van intens vasten, als beeld van rouw vanwege je zonde. Dan ga je ook niet lekker insmeren en mooi maken. Maar hier staat het heel bewust. Je gaat je lekker insmeren. Je doet andere kleren aan. Dat is symbolisch het afleggen van je rouw. Dus ze geeft duidelijk aan, Rut. En dan ga je naar de dorsvloer. Het is gewaagd. Niemand mag je zien voordat hij klaar is met eten en drinken. En dan zegt ze in vers 4, en als hij gaat liggen, dan moet je kijken waar dat is. Let op dat jij goed ziet waar hij gaat liggen. En dan ga je daar naartoe als hij slaapt. En je slaat de bedekking terug en je gaat aan zijn voeteneind liggen. Dus zij moet zijn voeten ontbloten en dan ga je daar aan het voeteneinde liggen. En dan zegt ze, hij zal je vertellen wat jij moet doen. Ze heeft dus blijkbaar heel veel vertrouwen in Boas. Want welke schoonmoeder stuurt nou een jonge vrouw midden in de nacht naar een man die daar na zijn werk ligt te slapen? Doe je toch niet? Maar omdat Naomi het doet, Zouden wij het nu wel doen? Dat je zegt, ja, maar Naomi deed het. Nou, we gaan kijken of dat nou zo gewoon is. Maar Rut accepteert het. En Rut doet iets wat wij misschien niet zo makkelijk zouden zeggen. Tenminste, ook, laat ik het bij mezelf houden. Ik zou niet zo makkelijk zeggen, alles wat u zegt, zal ik doen. Rut zei het wel. Ik zie Epi lachen. Ja, je moet het maar, ja. Maar goed. En nu hoort u me niet zeggen, ja, is een les voor ons. Maar Rut zei dus, alles wat u zegt, zal ik doen. Ja, Rut accepteert. En we kijken even naar dat plan van Naomi. Het is wel risicovol. Want als Rut gezien wordt, dan wordt er wel gezegd, je doet dat hele lange, die lange omslagdoek, dat lange gewaad en een omslagdoek, waarschijnlijk dan wordt ze niet zo gauw herkend in de avond. Maar als het uitkomt, als het ontdekt wordt, waar is dan haar reputatie? En als Boas denkt, ja Rut, jij wilt mij verleiden, wil jij als vreemdelingen, als arme weduwe, wil jij met mij wat? En dat je dan hogerop komt, zou die ook kunnen denken. Toch? Hij zou haar kunnen verdenken van verleiding. Het heeft risico's. En de reputatie van Boas, als ontdekt wordt dat zij daar geweest is. Hij was toch zo'n integer, vooraanstaande, onbesproken burger. Dit was een super risicovol plan. Voor Rut en voor Boas. Hij had boos kunnen worden, wat doe je me nou hier? Maar ze gaat. Naomi is het instrument en Rut heeft vertrouwen in haar. En ook blijkbaar in Boas. Ze heeft vertrouwen hoe hij zal reageren. Ze gaat dus als een vrouw die haar periode van rouw heeft afgelegd. En zo gaat ze daar naartoe. Met de instructies dus, laten we dat goed onthouden. Je moet kijken waar die ligt. En dan ga jij aan zijn voeteind liggen. En zegt vers 4 aan het einde, en dan zal hij je vertellen wat je moet doen. Dat zijn de instructies. En ze gaat. Dan vinden we in vers 6 tot en met 15 de uitwerking van dit plan. Maar voordat we hierop inzoomen, toch nog even kijken naar Rut. Ze doet het. Ze heeft blijkbaar vertrouwen in Boas. Net zoals Naomi blijkbaar vertrouwen had in Boas. Ja, ze kenden hem tenslotte. Maar toch. Of zit hier ook achter? Ze had vertrouwen in de Heere God. Waar we over zongen. Hij is het die mij leidt. Dat ze dacht, de Heere God zal mij wel leiden hierin. Hij zal het ten goede brengen, volbrengen voor mij. En daar gaat ze. Haar symbolisch laat ze dus zien dat ze haar rouwperiode heeft afgelegd. En dan gaat ze het plan van Naomi uitwerken, uitvoeren. De verteller, dat is opvallend. Die vertelt niets over Naomi's gevoelens, over haar gedachten. Dat is heel sober. Ze doet het. Er wordt niet gezegd, ze ging toch wel met een kloppend hart. Er wordt niet gezegd, ze keek, zo ziet, word ik gezien? Zou je toch ook kunnen denken? Of ze ging, ja, ze vond het spannend. Er wordt niks over haar gevoelens, emoties, houding verteld. Dat valt op. Maar wij weten, ze is in handen van de Almachtige. Ze heeft immers al mogen ervaren, toen ze daar op de akker van Boas kwam, dat het de Heere God is onder wiens vleugels ze was komen schuilen. Dat de Heere God is die leidt. Dat de Heere God degene is die jouw leven in de handen heeft. Dat heeft ze al ervaren. Ze heeft ook mogen ondervinden dat het de Heere God is die uitredt. En in dat vertrouwen gaat ze dan. Rut heeft vertrouwen in Boas. En dat blijkt uit haar woordkeus, het blijkt uit haar handelen. Als ze in vers 6 dan naar de dorsvloer gaat, en dan staat er, ze deed alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. En toen Boas had gegeten en gedronken en zijn hart was vrolijk, dus hij was verzadigd. Het is tenslotte een feest om je oogst, dat die binnen is gehaald om die nu te dorsen. Wij kunnen ons afvragen, waarom deed zo'n rijke, vermogende Boas, waarom doet hij dat zelf? Waarom niet zijn knechten, zijn voorman? Krijgen we geen antwoord op. Persoonlijk denk ik, omdat het het hoogtepunt is, bijna feestelijk, van ja, dan heb je echt de oogst binnen. Maar er moest wel gewaakt worden, want het was buiten de stad en daar die dorsvloer, ja, dan moest je wel waken tegen dieven en tegen ongedierte. Dus vandaar dat hij daar bleef slapen. Voor het geval u denkt, ja, waarom blijft hij daar slapen? Nou, om te waken. Maar als de anderen waren en Rut, haar bezoek, werd ontdekt. We lezen, hij heeft gegeten, gedronken en dan gaat ze daar aan de rand daar van die dorsvloer, daar gaat ze dan aan zijn voeteneind liggen. En weer zegt de verteller, let op, ze slaat de bedekking van zijn voeten terug. Dat was een aanwijzing die Naomi had gegeven. Is dat misschien, want met koude voeten slaap je niet zo lekker, dan word je wakker. Was dat een manier om hem? Ik vraag het maar. Maar het valt wel op dat Naomi zegt het, en er wordt expliciet door de verteller gezegd, dat is wat zij doet. Ze slaat dat terug en ze gaat daar liggen. En dan zegt vers 8, en het gebeurde midden in de nacht dat die man, hij schrikt wakker, staat er, en hij rilt en hij slaat om zich heen. En dan staat er, en kijk eens! Een vrouw aan zijn voeteneind. Maar zoals het er staat in vers 8, dan is het echt, dan zie je hem als het ware wakker schrikken. Ja, die koude voeten, mijn voeten zijn koud, hij wordt wakker, schrikt, slaat om zich heen. En een vrouw. Nou, stel je het je voor? Ja, dan moet je toch lachen, toch? Je wordt wakker midden in de nacht en dan zie je daar een vrouw. Maar er wordt niet verteld wat hij daarvan vond. Er wordt niet verteld hoe Rut haar hart klopte. Ik zou dat eigenlijk willen weten, ik weet niet wat u, maar zouden jullie het niet willen weten? Ja, hoe voelde Rut zich nou? Of hoe voelde Boas zich op dat moment? Het wordt ons niet verteld. Alsof de schrijver, dus de Heere God, ons wil zeggen, hou je nou bij de hoofdlijn? En al die details die je eigenlijk wilt weten, zijn blijkbaar niet zo relevant voor onze geloofsopbouw. Maar ik geef toe, ik zou het best willen weten. Maar het wordt me niet verteld. En dan zegt hij, wie ben jij? En dan zegt ze, ik ben Rut. Uw. En dan gebruikt ze hier een woord die... een woord dat meestal vertaald wordt met dienares. Maar hier wordt een ander woord gebruikt dan, als we even terugbladeren, in hoofdstuk 2, vers 13, daar staat in hoofdstuk 2, vers 13. Wie ben ik, hè, dat u hebt gesproken naar het hart van uw dienares? Daar wordt een Hebreeuws woord gebruikt, dat echt iemand is die in dienst is van een ander, een dienares. Maar hier wordt een ander woord gebruikt. Dat wordt dan ook met dienares vertaald. Maar dit is een ander woord, het woord ama, en dat betekent een huwbare jonge vrouw. Dienares, oké, maar ze is huwbaar. Dus zij selecteert doelbewust dit woord. Uit de woorden die ze tot haar beschikking heeft, gebruikt ze niet het woord van hoofdstuk 2, vers 13. En dat zie je niet in je vertaling. Ik zit al een tijdje, dus als jullie me kunnen helpen aan een woord om dit te laten uitkomen. Ja, dienares, maar het moet dan wel eruit komen, een huwbare jonge vrouw. Ik ben uw dienares. Eerste detail. Tweede detail, dan zegt ze, spreid nu uw vleugel uit over, en dan gebruikt ze dat woord, uw dienares, ofwel over mij als huwbare jonge vrouw. Spreid uw vleugel over me uit. Dat is een beeldspraak voor een man die een vrouw tot echtgenote neemt. Je leest dat in Ezechiël 16. Daar zegt de Heere God over Israël: ik heb mijn vleugel als je man over je uitgespreid. Het is ook het beeld van beschermen, maar dan wel zoals een man zijn vrouw beschermt. Zelfs in bepaalde Oud-Oosterse kringen, in bepaalde gebieden en gebruiken, is je vleugel uitspreiden over iemand, is nog steeds het teken van een man die een vrouw tot echtgenote neemt. Dus hier hebben we een tweede gegeven, dat zij eigenlijk symbolisch een huwelijksaanzoek doet. Ik denk dat we dat echt wel mogen zeggen. Als ze dat woord gebruikt, en als ze dan zegt met zoveel woorden, spreid uw vleugel over uw huwbare dienares uit, zo zou je het kunnen zeggen. En dan komt de derde, want u bent de goel, de losser. Waar doelt ze op? Doelt ze hier op een zogeheten zwagerhuwelijk? Dat is een andere wet in de Torah. Maar de losser, zo noemt ze hem, had de plicht, dat noemden we al, om te zorgen dat een bezit, een eigendom, niet in vreemde handen kwam. Maar hier lijkt zij te suggereren, ja, maar je kunt ook wel als losser optreden om het zwagerhuwelijk te volbrengen. Dat zwagerhuwelijk is wanneer een man, en dat komt helemaal naar voren in hoofdstuk 4, wanneer een man sterft en geen kinderen, met name zonen, achterlaat, dan moet de broer, geestelijk, moreel, volgens de Torah, de wet van Mozes, is hij dan verplicht die ongehuwde broer, ik ga ervan uit dat die ongehuwd moet zijn, om dan nazaad te verwekken bij zijn schoonzus, die weduwe is geworden van zijn broer. Dat vind je bijvoorbeeld in de geschiedenis, de achtergrond van de geschiedenis Juda en Tamar. Ja? Maar dat is een andere bepaling. Dat is niet wat de goel moest doen. Dus dit is, doelt ze hierop? Ik vraag het alleen maar. Want die bepaling komt in hoofdstuk 4 helemaal naar voren. Maar het lijkt dat ze hierop doelt. Maar in ieder geval, het is een symbolisch huwelijksaanzoek. Als ze zegt, ik ben uw huwbare dienares. Breid uw vleugel over u uit, en dan zegt ze ook nog, want u bent de goel. Lieve mensen, hier gaat zij verder dan de instructies van Naomi. Wat had Naomi gezegd? Je maakt je mooi, je smeert je in, je doet, en je gaat er naartoe en je gaat stilletjes liggen. En wat was de instructie? Hij zal dan zeggen wat je moet doen. Maar zij gaat veel verder. Hier neemt zij het initiatief. Zij wacht niet af dat hij zegt wat ze moet doen. Dus Rut is wel iemand met initiatief. Die ook haar hart en haar impuls laat spreken, maar vooral haar hart. Dus ze doet alles wat Naomi zegt, maar als ik dit zo lees, denk ik, nou, je gaat nog 3 stappen verder. He? Want je doet symbolisch meteen al een huwelijksaanzoek. En wat zegt hij dan? Dan komt de reactie van Boas. In vers 10 zegt hij, gezegend ben jij door de Heere, mijn dochter. Hier blijkt ook dat hij iets ouder is. En met dit laatste, blijkt dat jij je genadebetoon, je goedertierenheid, nog hebt overtroffen. Hij doelt dus wat jij hebt gedaan aan goedertierenheid, aan liefdebetoon voor je overleden man en voor je schoonmoeder, dat heb je nu nog overtroffen, doordat, zegt hij in vers 10b, je bent geen jonge mannen nagelopen en ook geen arme en geen rijke. Hij bedoelt, jij bent nog jong, je had achter jonge mannen al aan kunnen gaan, rijk of arm, maar had een wat jongere man gekozen. Nee, je komt hier naar mij toe. En dan zegt hij weer, nu, mijn dochter, wees niet bang. Hier zie je zijn zorg, zijn geruststellende houding, zijn hoge moraal, zijn ethiek, zijn integriteit. Kunnen we ook een heleboel van leren. Hoe hij dan handelt, geruststellend. Wees niet bang. En hij uit een zegenwens over haar, gezegend bent u door de Heere. Hij ziet haar als een gezegene door de Heere. En dan zegt hij, alles, nee, dat had Rut eerder tegen Naomi gezegd. Alles wat jij zal doen, alles wat jij hebt gezegd, zal ik voor je doen. Dat is mooi. Alles wat je gezegd hebt, zal ik voor je doen. Wat zegt hij eigenlijk? Ik wil wel met je trouwen, toch? Oh, ja, hij wil wel. Maar dan is er nog wat. Ja, alles wat je zegt, zal ik doen. Maar dan zegt hij, waarom ook? Het is niet zomaar. Omdat iedereen in de poort van mijn volk, dat betekent, de poort is waar de belangrijke dingen plaatsvonden, iedereen weet dat jij een, en dan gebruikt hij een bijzonder woord, een eshet gayil. Jij bent een krachtige vrouw, een vrouw van deugd. Dat is eigenlijk hetzelfde woord dat in hoofdstuk 2 vers 1 over Boas wordt gezegd. En daar is het wegvertaald met Boas was een Ishgayil. Dat betekent een sterke, een heldhaftige, een krachtige man. Het is in bepaalde vertalingen wegvertaald met vermogend of krachtig, maar er staat een heldhaftige, een bijzondere, doortastend iemand, iemand van deugd. Nou, datzelfde woord wordt nu gebruikt door Boas over Rut zelf. Iedereen weet wat jij bent. Jij bent, en weet u, dat is de uitdrukking die hij hier gebruikt, die je aan het einde van het boek Spreuken, misschien voelt u wel waar we naartoe gaan, aan het einde van Spreuken, daar heb je een loflied op de krachtige vrouw, op de vrouw van veel deugd. Een vrouw die, ik geloof dat ze kan verkopen, ze kan spinnen, ze kan handel drijven, ze kan een heleboel. Nou, als ik dat lees, dan denk ik, jongen, wat een. Lees einde van het boek Spreuken. En dan staat er, een eshet gayil, wie zal haar vinden? Dat is diezelfde uitdrukking, een vrouw van kracht en deugd, wie zal haar vinden? Dat zegt Spreuken. En hier zegt Boas, iedereen in de poort van mijn stad, dus de hele stad en vooral de vooraanstaande, want die zitten in de poort, die weten dat jij een eshet gayil bent, een krachtige, sterke, bijzondere vrouw. Wat een reputatie. Maar ja, dat is één puntje. Vers 12. Het is waar dat ik een goel ben. Maar er is anders. En dan zeg je, oh nou, dan gaat het niet door. Er is een ander. En die heeft meer rechten dan ik. Want die heeft een nauwere verwantsrelatie. Dat zegt hij in vers 12. Het is waar, ik ben een losser, ik ben een goel. Maar er is een ander die heeft eerdere, hogere rechten. Hier zie je ook hoe hij had kunnen doorpakken. Zeggen, oké, ze wil mij hebben, nou, ze zal me hebben. Nee, hij respecteert. Hij is integer. Er is een ander. En dan vraag ik tussen haken. Wist Naomi dat dan niet? Ik denk dat ze het best wist. In Bethlehem, ze wist zelfs dat hij die nacht daar zou zijn. Zij wilde Boas voor Rut. Hij zegt nu, ja, die ander is. En dan zegt hij, blijf nou vannacht hier. Tuurlijk, het is midden in de nacht, kun je er niet wegsturen. Blijf nou vannacht hier. Maar tegen de morgen, hè, dan, als hij je wil lossen, oké, goed, dan zal hij lossen. Maar als hij niet wil lossen, dan zal ik jou lossen. En dan legt hij hier een plechtige eed af. Dan zegt hij, Gai Adonai, de Heere leeft. Hij zweert dus bij de Heere God. Ik ga dit doen, Rut. Ik wil dit doen, ik ga dit doen, ik beloof je. Alleen, er is één punt, ik moet het respecteren. Hij zal dit ook met... Denk ik weet niet wat u denkt, wat jullie denken. Persoonlijk denk ik dat ik het niet fijn vond om dit te moeten zeggen. Maar hij respecteert het. Ik weet niet wat jullie denken. Lees het dus en kijk eens. Denk je ook, ja, dat klinkt toch wel opnieuw. Laat de verteller geen gevoelens doorschemeren. Maar hij is heel to the point. Er is een probleem. Er is een andere losser. Als hij het niet doet, ik ga liggen. Ga jij nu liggen tot de morgen. En dan komt het. Hij ziet dus dat dit een heilige zaak is voor de Heere. En daarom doet hij die belofte. En dan staat er, zij ligt daar tot de ochtend aan zijn voeten. Dit spreekt van zoveel respect, van zoveel vertrouwen dat niet beschaamd is. Naomi had het volste vertrouwen in Boas en het is niet beschaamd. Rut had vertrouwen in Boas, anders gaat ze niet midden in de nacht daar naartoe en het is niet beschaamd. Hier spreekt zoveel uit. Ze ligt daar lekker te slapen aan zijn voeten. En dan staat ze op. En dan staat er, voordat de een de ander kon herkennen. Dat is niet zomaar. Waarom? Dan zegt hij ook. Want hij had gezegd, en daar komt het. Let goed op. Laat het niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer is gekomen. Laat het niet bekend worden. Want hij weet. Rut haar reputatie? Weg. Mijn reputatie? Weg. Hier hebben we het antwoord, lieve mensen, op de vraag. Kon dit eigenlijk wel, wat Naomi voorstelde? Dat het de Heere het ten goede heeft gebruikt? Dat de Heere het zo geleid heeft? Maar als we concreet vragen, was dit nou iets wat gebruikelijk is in die tijd? Dan horen we Boas zeggen, nee, natuurlijk was dat niet gebruikelijk. Dat doe je toch niet? Dat je een jonge vrouw midden in de nacht naar een man toestuurt? Anders had Boas niet gezegd, laat het niet bekend worden dat een vrouw is gekomen. Hij heeft haar zo zorgvuldig, zo respectvol, zo liefdevol, zo voorkomend behandeld. Maar laat het alsjeblieft niet bekend worden. Hier heb je het antwoord op de vraag, kan dit nou wel Naomi? Naomi was door liefde gedreven tot dit plan gekomen. Uit zorg voor Rut kwam dit plan. Wat leren we hieruit? Dat de normen en waarden niet veranderd zijn. Wat in de tijd, waarvan we nu zeggen, ja, kan dat wel? Dat was toen ook. Boas zegt, dat doe je niet, dat kan niet. Moet niet bekend worden. Maar de Heere heeft het gebruikt. En dat troost mij, dat troost ons. Als wij een plan hebben, waarvan we achteraf moeten zeggen, ja, het was niet zo handig. Het had wel eens heel verkeerd kunnen uitpakken. Stel dat ze was gezien. Nou, maar de Heere heeft het ten goede geleid. Maar dat betekent niet dat je een jonge vrouw zomaar midden in de nacht naar een man moet sturen. En misschien, ik hoop het niet, maar misschien stel ik mensen teleur. Want ik heb wel uitleg gehoord van ja, Naomi deed het en Naomi is een Bijbelse persoon. En een Bijbelse persoon, wat je dan doet, is per definitie goed. Dus, snapt u het punt? Omdat Naomi het was, maar dat betekent niet dat het goed was. Dus dat kunnen we ervan leren. Ja, en dan uiteindelijk komt dit goed af. En dan gaan we volgende keer bij Leven en Welzijn, gaan we dan kijken hoe dit hoofdstuk afloopt. Dat Rut dan naar Naomi terugkeert en wat de reactie van dat Rut naar Naomi terugkeert en wat dan de reactie van haar schoonmoeder is. Dat is dan het slot, Rut 3 vers 16 tot 18. Maar het is goed om te eindigen met deze woorden die we eerder lazen, dat Rut is komen schuilen onder de vleugels van de Almachtige. En nu komt dat beeld als zij zegt, spreid uw vleugel over mij uit, komt dat beeld weer terug. Zij heeft vertrouwen in de positie die zij heeft, geborgen onder de vleugel van de Almachtige, als een kwetsbaar, arm vogeltje, dat beeld. En dan hoor ik de psalmist van Psalm 91, vers 4 dan ook zeggen, als jij schuilt onder de vleugels van de Almachtige, dan ben je gezegend. Psalm 91. En dat is de positie waar Rut was. En vanuit die positie deed ze wat ze deed. En de Heere God heeft dit ten goede gekeerd. Er zijn nog een aantal belangrijke dingen die we moeten zeggen aan de hand van het slot. En het is denk ik beter om daar dan op te pakken. En dan zie je dat Rut met een cadeautje voor Naomi thuiskomt. En dan, ze krijgt een cadeautje weer, symbolisch een cadeautje, dat verklap ik vast. Het cadeau wat ze krijgt, want hij zegt dan geef je omslagdoek en dan doet hij daar gerst in, dat meet hij af. Dat is ook een symbolisch antwoord aan Naomi. Ik heb je begrepen, Naomi. Ik heb het heel goed begrepen. En ik ga mijn best doen. En hij zweert bij de Heere God dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. een geweldig mooie geschiedenis. En het hoogtepunt van de spanning komt dan in hoofdstuk 4. En daar hopen we dan volgende keer dit boek mee te eindigen. Ja? Nogmaals, wat geweldig te leren van Rut. Te schuilen onder de vleugels van de Almachtige.
Ja, sommige dingen zijn zo heel erg duidelijk in de Bijbel en ook zo herkenbaar. En dat geldt ook voor de man die schrikt van de koude voeten van zijn vrouw. Ik kan me er alles bij voorstellen, moet ik zeggen. Wij gaan het daar niet meer over hebben. We gaan een lied zingen en dat is lied 27. En dat lied dat zegt, leid mij Heer om machtig heiland. En in dat lied... Die woorden passen eigenlijk bij de woorden van Naomi. Als we zeggen van, wees mijn God, gids in het barre land en laat mij zijn een godsgetuige. Nou, daar hebben we het aan het begin van de avond ook al over gehad. Het was ook een barre situatie voor ze, maar het is ten goede gekeerd. En daar gaan we over zingen in 27. En zal ik even kijken of ik dat niet terug kan vinden. Even zoeken. Dit zou moeten zijn. Nee, dan is een andere. Dit is. Ja, leid me Heer op machtig heiland.
Leid mij Heer op machtig heiland, door die leven aan uw hand. Ik ben zwaar, maar gij zijt machtig, wees mijn gids in barre land. Leid mij sterk.
Ik zou graag een dankgebed willen uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord vanavond weer mochten openen. Dat u uw kinderen wilt leiden zoals u dat deed ook in het verhaal van Rut. Wilt u ons helpen hier om die leiding ook te zoeken. En daarvoor open te staan door u te zoeken. Ook voor ons hier kan het leven soms een barre tijd hebben en moeilijk zijn. Maar dan toch hier mogen we zeggen, gij mijn sterkte.
Gij mijn leider. Dank u wel dat u zo'n God voor ons wilt zijn. Dat we op u mogen vertrouwen. Leer ons dat telkens weer te doen. Vertrouwen op u zoals Rut dat ook deed. En leer ons ook, Heer, om uw zegeningen te kennen, die vast te houden en daar niet aan voorbij te gaan, omdat we zo vaak vastzitten in de dingen die moeilijk zijn. Maar Heer, u zegent ons met zoveel dingen. Wilt u ons leren om dat telkens weer te zoeken? Wilt u ons helpen om het toe te passen wat we vandaag geleerd hebben, ook om sterk en moedig te zijn? Telkens weer opnieuw. Wil u bidden, Heer, voor Sam Kabberdijk, die er vanavond ook had willen zijn, maar niet kan vanwege haar gezondheidstoestand. Nu ze rust moet hebben, onderzoeken moet ondergaan, wilt u haar zegenen. Ik ook in de onderzoeken. Heer, dat het gezegend mag worden, dat ze mag herstellen, dat het goed mag komen. Wil u ook bidden, Heer, voor dit land, voor onze gemeente, als we opnieuw horen over nieuwe beperkingen ten aanzien van corona. Heer, willen u smeken dat we niet opnieuw terecht zullen komen in de situatie dat we weer allerlei beperkingen zullen ervaren, ook als gemeente in de samenkomsten, hoe dan ook. Heer, bescherm ons. Heer, laat ook aan ons zien, Heer, dat we uw vleugels mogen ervaren over ons heen, zoals dat ook in Rut het geval was. Bij u, de Almachtige. Wil u bidden, Heer, voor de tijd die voor ons ligt. Wilt u ons zegenen, beperken, beschermen. En wilt u ons ook weer veilig doen thuiskomen. Wilt u ons ook een veilige op de volgende avond ook weer veilig doen samenkomen. Dat we opnieuw een vervolg mogen hebben, Heer, over deze studie. Over het, Heer, dat we opnieuw daar weer mogen leren. Bescherm en bewaar ons. Dan bidden we u uit genade alleen. Amen. Nog tot slot, even kijken, 9 november is er nog weer een avond. Dat is dan onder leiding van Peter Hartkamp. Die gaat ons dan leren, als u dat zou willen, over het gebed. Dus u bent daar ook weer van harte welkom. Dank ik u voor uw komst. Fijn dat u er allemaal weer was vanavond. En we hopen u de volgende keer weer te zien. Ja? Ja?
Waar bent u? Ja. Hoe was uw naam ook weer? Broeder Kanes die vroeg aan mij van over, om niet zoveel te hoeven schrijven, een handout. Dus van de PowerPoint. Ik weet niet hoe we het vorige keer deden, maar als u mailadres opgeeft, of hoe had je het vorige keer?
Nee, vorige keer hebben we geen PowerPoints, geen handouts verstrekt, maar als dat kan.
De keer daarvoor hadden we het gedaan, dacht ik.
Menselijk, ja. Kan dat. Dat komt ook in de televisie.
Ja,
PowerPoint, dus